Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder, en maar de Heer zal uitkomst geven. Wij zingen van Psalm 42, de versen 3 en 5, 3 en 5 van Psalm 42. doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna Psalm 131 en daarvan het vierde vers dat Israël op de Heere vertrouw. Het vierde vers van Psalm 131. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Ik lees u Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht en hij zei tot hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich. En Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer. Hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren: blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. En toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heere zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heere tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldig als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee ligt. En in uw zaad zal de poort, en uw zaad zal de poort zijn de vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren. En ze maakten zich op en ze gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Aan de orde van behandeling is zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 10. Vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord al macht, genalomtegenwoordige kracht van God, door welke hemel en aarde, mits gades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan een aantal broeders die tot ouderling, dan wel ouderling kerkvoogd zijn benoemd. De eerste plaats broeder T. Oosterwijk, Aletta Jacobs, erf 580, benoemd tot ouderling kerkvoogd. Broeder P. Stuis, Schibbeekstraat 246, tot ouderling. En broeder A. M. P. M. van de Ven, Reweg Oost 120, benoemd tot ouderling. Wij willen deze broeders in onze voorbeden gedenken. We hopen dat u dat ook zult doen met het oog op hun te nemen beslissing voor Gods aangezicht. Laat ons bidden. Heren, op deze stralende herfstdag, waar de zon zich neigt om onder te gaan, komt gij tot ons met het licht van uw heerlijk evangeliewoord. Een aangrijpend getuigenis vanavond als het gaat over uw voorzienigheid in het leven van ons en onze kinderen. Een voorzienigheid die zich uitstrekt over het kleine en het grote. En wij belijden en geloven dat er zelfs geen haar van ons hoofd vallen kan zonder de wil van u. En in dat besef naderen wij tot u, Heer. Zo zijn wij in uw handen en zo zijn wij voor uw heilig aangezicht. En geef dat dat ons tot troost mag zijn of tot troost mag worden. Dat ons nu alle dingen overkomen, niet bij geval, maar door uw wil. uit uw vaderlijke handen. En wat is dat een rijke belijdenis. En daar is nu geloof voor nodig om dat te mogen zien en om dat te mogen bewonderen. En om dat Heere zaligmakende geloof smeken wij u als een gave van de Heilige Geest, ook in dit avontuur, opdat wij de wonderen des Allerhoogsten mogen gadeslaan in ons leven. En wat is het rijk, Heere, als we er enigszins oog voor hebben gekregen. Wat kijken we dan toch anders tegen het leven aan en tegen de dingen aan die ons in dit leven overkomen. En dan kent u ons allen, u weet van onze omstandigheden. Daar zijn weduwen en weduwnaren, wees alleenstaande. Daar zijn mensen die in moeite en zorgen weggaan. U weet van onze blijdschap, u weet van onze vreugde. En het komt ons alles uit uw vaderlijke hand toe. Heere, geef dan vanavond alles wat nodig is, zowel in spreken als in luisteren. Opdat dit grote heilgeheim ook voor ons in het aangezicht van de Heere Jezus Christus tot vertroosting, geest en leven mag zijn. Zo is het ook uw voorzienig bestel geweest dat er 3 broeders benoemd zijn tot ouderling. En ze hebben deze week een voorname beslissing te nemen. En wij hopen dat wij ze als een geschenk uit uw hand mogen ontvangen tot broeders in de raad van de gemeente. Heer, u weet van alle zorg, u weet wat nodig is. Geef dat ook deze dingen bij u den Heere gebracht mogen worden. Zowel door de gemeente als door hen zelf. En dat wij ons verwonderen mogen over de uitkomst. Want het is toch nodig dat onze gemeente wel geregeerd worden door mannen vol des Heiligen Geestes, door uzelf daartoe geroepen en aangewezen. Geef ons zo een rijk en gezegend samen zijn, opdat uw naam verheerlijkt worden en wij in de troost van uw eeuwig blijvend getuigenis mogen delen. Om Jezus wil. Amen. In overleg met dominee Bakker is de volgende wijziging aangebracht. De 12- en 13-jarige catechisanten worden 's middags om 16:45 verwacht. En de 14- en 15-jarige catechisanten 's avonds om 18:30. 16 jaar en ouder om 7:15. Dus graag attentie voor deze wijziging. Ik heb begrepen dat de eerste groep veel te groot is. Het is ondoenlijk voor dominee Bakker om dat in goede orde allemaal te doen. Vandaar deze wijziging. 12 en 13 jaar om 16:45. 14 en 15 jaar om 18:30. 16 jaar en ouder 7:15. U mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor het Sociaal Fonds. De tweede voor de wijkkerken. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. We wijzen u ook op offerblokken en zendingsbussen. Zingen wij nu samen van Psalm 139. En daarvan het tweede, het vijfde en het tiende vers. Psalm 139, omringt me gaan en liggen. Het vijfde vers, al nam ik van de dageraad de vleugelen des lichts te baat. En dan ook het tiende vers, hoe dierbaar zijn mij uw wonderdaden. 2, 5 en 10 van Psalm 139. Geliefde gemeente, het woord voorzienigheid komt in de Bijbel niet één keer voor. En dat moet ons als reformatorische mens al direct heel alert maken. Want alles wat niet naar het woord is, dat zal geen dageraad hebben. Het eerste wat ik gedaan heb is de concordantie opgeslagen en gezocht naar het woord voorzienigheid. Maar tevergeefs. Het woord voorzienigheid komt u in de Bijbel niet tegen. En dan komt als vanzelf de vraag naar boven: hoe kan het zijn dat de catechismus dan zowel in zondag 9 als in zondag 10 toch over voorzienigheid spreekt? En het antwoord op die vraag is bijzonder troostrijk. Althans, zo heb ik dat zelf deze week ervaren. De opstellers van de Heidelberger catechismus beleiden de voorzienigheid niet als een op zichzelf staand begrip. Ook al is voorzienigheid een zelfstandig naamwoord, de voorzienigheid leidt bij onze opstellers geen eigen leven, om het zo te zeggen. Het begrip voorzienigheid is bij de opstellers van de Heidelberger catechismus onlosmakelijk verbonden aan een persoon, namelijk aan God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, die, zo hebben wij in zondag 9 beleden, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. U merkt wel dat voorzienigheid vastgemaakt is aan God de Vader, ja, aan God de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons door zijn Heilige Geest tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. En we kunnen dit allemaal terugvoeren tot de geschiedenis van het offer van Abraham op de berg Moria. Op het moment dat Abraham op bevel van de Heere zijn zoon Isaac zou offeren, terwijl Abraham dat mes neemt om zijn zoon te slachten, grijpt God in. Dan staat er zo treffend: de engel des Heeren riep. Dat is dus de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus zelf, Gods eigen lieve zoon, grijpt in op dat cruciale moment en roept: Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En dan ziet Abraham achter zich een ram, verward met zijn hoorn in de struiken. Hij kan dat beest zomaar grijpen, om dat beest dan te offeren in plaats van zijn zoon. En dat is een bevestiging van de geloofswoorden die Abraham sprak toen hij met zijn zoon Isaac op weg was naar de offerplaats. Toen vroeg Isaac: Vader, ja, hier ben ik, mijn zoon. En dan zegt Isaac: waar is het lam ten brandoffer? En dan zegt Abraham, en dat is geloofstaal: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Nu, dat gebeurt hier. Die ram, die staat als het ware klaar om geofferd te worden. En dan mag Abraham oog in oog met dat plaatsvervangende offer van zijn zoon Isaac weer geloofstaal spreken. Want Abraham noemt die plaats: de Heere zal het voorzien. En dan spreekt hij over het lam dat God geven zal. Want hier ligt een diepere dimensie in, dat begrijpt u wel. Later zou ook nog gezegd worden, zo staat het. Het is een spreekwoord geworden. Waarom heden ten dagen nog gezegd wordt op de berg des Heren, zal het voorzien worden. En wat heeft God dat heerlijk bevestigd? Toen heeft God zijn zoon, de enige die hij liefhad, gegeven. opdat een ieder die in hem gelooft, zou leven tot in eeuwigheid. Als hier Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, al roept: Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En hij zorgt voor het plaatsvervangende lam. Dan schikt Christus hier als de engel des Heer, als het ware al zelf het hout van het altaar waarop hij te zijner tijd zal worden gelegd. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is dat onbestraffelijke en onbevlekte lam. En wat is dat diep, diep. Om dat te mogen zien, gemeent. Dat God in een onbevlekkelijk en onbestraffelijk lam heeft voorzien. Van voor de grondlegging der wereld. Zo ver strekt zich dus dat voorzien uit. Wat leeft er dan in ons hart als we deze dingen mogen horen? O diepte des rijkdoms, beide der kennis en der wijsheid Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen en hoe onderzoekelijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Dan staat toch je verstand vol eerbied stil dat God al van de stilte der eeuwigheid af gezorgd heeft voor een onbevlekt en onbestraffelijk lam. En dat het deze engel des Heeren is, de Heer Jezus Christus, die het hier voor Abraham en zijn zoon Isaac opneemt en het van de hemel schreeuwt: doe uw zoon geen kwaad. En dan zelf als de engel des Heer voor het plaatsvervangende offer zorgt. En dan staan hier twee mensen voor het aangezicht van de engel des Heer, de Heer Jezus Christus. Als degene die begrepen zijn in de kracht van dat onbevlekte en onbestraffelijke lam. Dan mogen we Gods wegen inblikken in dit grote geheimnis. En op wie zien we dan, gemeente? Als ik deze dingen zeg, op wie zien we dan? Toch op dat lam. Zonder lam blijkt er geen voorzienigheid te zijn. Alles draait om dit ene. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En Petrus legt het ons uit. Onbevlekt. Onbestraffelijk. Van voor de grondlegging der wereld. Voorgekend, zegt Petrus letterlijk. En zo hebben wij dus met dat woord voorzienigheid om te gaan. Enerzijds dus met de Heere die al eeuwen van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Dus aan het vooruitzien is, laat het zo maar zeggen. Maar dan vooral in het voorzien van. In het voorzien van het lam, van het onbevlekte en het onbestraffelijke lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo alleen kon Abraham in alle rust over dat voorzien van God spreken. Hij heeft zich geen moment zorgen gemaakt, gemeente. God zou die zaak voor hem opnemen. Dat is geloof geweest. En alles wees erop dat het totaal anders zou gaan. Zijn zoon lag nota bene klaar om de doodsteek te ontvangen. Hebreeën 11 zegt: door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Overleggende dat God machtig was om hem ook uit de doden op te wekken. Het is dus op deze wijze, vol van troost en vol geestelijke lessen dat de catechisme spreekt over de voorzienigheid van God. Wij kunnen niet op rechte wijze over de voorzienigheid van God spreken zonder te geloven dat God in de grootste nood en dood van ons leven heeft willen voorzien door het liefste dat hij had zijn eigen zoon over te geven. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, nogmaals, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Alleen zo kan over de voorzienigheid van God worden gesproken. En dan is het altijd in verwondering, dan is het altijd in aanbidding, dan is het altijd in geloof. Wie de voorzienigheid gebruikt, of ik kan beter zeggen misbruikt, zonder dit kostbare evangeliewoord, die maakt van de voorzienigheid een karikatuur, een spotprent. En daar willen wij elkaar ernstig voor waarschuwen. Gemeente, denk erom, jong en oud. Voorzienigheid is niet los verkrijgbaar. Zoals ook bijvoorbeeld liefde niet los verkrijgbaar is. Aan begrippen als voorzienigheid of liefde zijn altijd levende personen gekoppeld. Liefde kan niet op zichzelf bestaan. Liefde moet gegeven worden. Liefde moet ontvangen worden. Liefde moet beleefd worden. En wanneer de opstellers van de Heidelberger Catechismus hun geloof belijden over de voorzienigheid, dan spreken zij dus over de voorzienigheid van God. Liefde, oké, dat is dan nog een begrip dat zowel bij God als bij de mensen gevonden wordt, maar voorzienigheid is er alleen bij God. Hij voorziet alles en hij voorziet in alles. En daarom wie over de voorzienigheid spreekt, kan dat alleen maar op een juiste wijze doen, door op een gelovige wijze over de voorzienigheid van God te spreken. Nog preciezer, de voorzienigheid van de hemelse Vader. En nu moet u er eens op letten, in dat antwoord van vraag 27, hoe die opstellers die voorzienigheid van God belijden. Het gaat u met name over drie zaken, over het onderhouden van zijn schepping, over het regeren van zijn schepping en over het alles doen toekomen uit zijn vaderlijke hand. Dat is voor hen voorzienigheid Gods. Onderhouden van de schepping, regeren van zijn schepping en het doen toekomen alles uit zijn vaderlijke hand. Dat is toch om stil van te worden. Ze bedoelen met voorzienigheid Gods niet anders dan te leven uit Gods milde vaderhand. Ze worden in hun beleid als het ware boven al het aardse uitgetild om te zien op Gods vaderlijke zorg over zijn schepping en over zijn schepselen. Als je dat leest, dan zeg je hoe ondermaats gaan wij veelal met deze dingen om. Voor vele mensen, met name voor vele kerkmensen, is de voorzienigheid gedevalueerd tot noodlot, gemeente. Wij noemen dat met een vreemd woord determinisme. Dat wil zeggen, alles is toch al van tevoren bepaald. En dan bedoelen we altijd met alles het droevige, het mistroostige dat ons in ons leven overkomt. Als het over blijdschap en vreugde en dankbaarheid gaat, dan komt voorzienigheid helemaal niet aan de orde. Voorzienigheid in de betekenis van God weet alle narigheid van tevoren. Dus het overkomt je toch, hoe je het ook went of keert. Dat vliegtuig moest neerstorten. En die auto moest daar toen verongelukken. En dat schip moest daar zinken. En die storm moest daar rondrazen. En die lawine moest daar naar beneden komen. En die aarde moest daar beven. Ga zomaar door. Alles wordt in het negatieve getrokken. En dat is nou precies het tegenovergestelde van dat wat God ermee bedoelt en dat wat hier beleden wordt. Maar hoe komt het dan dat velen van ons zo denken? Wel omdat omdat wij in ons ongeloof de voorzienigheid uit de handen van God hebben gerukt. Het is geen voorzienigheid Gods. Het is een product van ons geworden. Wij hebben er ons aan vergrepen met onze vuile, zondige handen. Voorzienigheid is zodoende een heilloos begrip geworden. Losgemaakt van de God, de hemelse Vader. En daarom is het ook geen voorzienigheid van God meer. Het is voorzienigheid, daar hebben de mensen het ook over. De voorzienigheid. En dan is het een noodlotsgedachte geworden. Onheil. Een kwaad waar je niks aan kan veranderen. En dat halen we zo bij tijd en wijl uit de kast. Als er dingen in ons leven gebeuren waar we geen raad mee weten. Wat is dat een schrale troost, gemeente. Als we zo met deze dingen omgaan. Maar hier wordt ons gewezen. Als er gesproken wordt over de voorzienigheid van God. Op zijn heerlijke kracht. Op Gods almacht en Gods alomtegenwoordigheid. Het is de kracht waarmee je hemel en aarde en al zijn schepselen, zeggen ze, als met zijn eigen handen onderhoudt. God is present in die voorzienigheid. En dan is het fabelachtig mooi om te zien welke bewijsteksten deze opstellers aangrijpen. Om ons te laten zien hoe zij daaraan komen. Weet je waar ze deze geloofsbelijdenis op terugvoeren? Dat ons alles uit zijn vaderlijke hand toekomt. Op de reden van Paulus op de Areopagus, waar Paulus zegt, en alzo hij zelf, dat is de Heere, aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft, opdat ze de Heere zouden zoeken, opdat zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij en in hem bewegen wij ons. En dan moet u weten tot wat voor publiek Paulus dat zegt tot Areopagus. Niet tegen een kerk vol gereformeerde bonders. Nee, hij zegt dat tegen wijsgeren, tegen heidenen. Tegen wijze denkers. Die begrippen als voorzienigheid al eeuwenlang hebben uitgekoud. En verlangen om er weer eens iets nieuws over te horen. Tegen dat soort mensen zegt hij het. Wel nu, dit hebben die filosofen nog nooit van zijn levensdagen gehoord. Weet u wat God voor die Griekse denkers was? De zogenaamde onbewogen beweger. De goden van de filosofen regelden wel alle dingen. Maar die goden waren daar zelf niet bij betrokken. Ik las ergens, de God van de filosofen gaat met mensen om zoals een schaakspeler met zijn schaakstukken. Daar is geen enkele betrokkenheid. Maar hoe anders is dan toch het godsbeeld dat ons hier wordt voorgehouden door deze gelovige en beleidende opstellers van de catechismus. Dat ons alles uit zijn vaderlijke hand toekomt. Voorzienigheid dus niet als een abstract filosofisch begrip. Maar voorzienigheid Gods als een liefdevol handelen van God. Gods tere omgang met zijn scheppingen, met zijn schepselen. En wel zo dat de hemelse Vader in de Heere Jezus Christus zijn vaderhanden opent. En dan verzadigt al wat leeft. Vandaar dat ze hier zeggen dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet zomaar toevallig aan ons schijnt. Maar dat schenkt uit zijn milde vaderhanden. En dan komen er weer van die schitterende bewijsteksten. Om maar wat te noemen. We ontvangen uit zijn vaderhanden, zeggen ze, regen en droogte. En dat baseren ze dan op Jeremia 5. En wat staat daar dan? Dan luistert u in de geest van de opstellers. Laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zowel de vroege als de late regen op zijn tijd. Wat wordt er dan toch bijzonder over deze God gesproken, nietwaar? Als het over regen en droogte hebben, dan zeggen ze, laat ons deze God vrezen. Laat ons hem lief hebben. Laat ons ons geheel en al aan hem toebetrouwen. Nog zo'n bewijstekst. Als er staat dat we gezondheid en ziekte uit zijn vaderlijke hand ontvangen. Dan verwijzen ze naar Johannes 9. Dat is de geschiedenis van de blind geborene. Dat geeft ook weer aan hoe ze over hun God hebben gedacht en gesproken. Want dan gaat het met name over het derde vers. Waar Jezus zegt, nog deze blind geborene heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied omdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. Dus ook als daar sprake is van ziekte, dan wordt daar gezien op Gods grote daden. Deze man was blind geboren, ontzettend. Maar nu wordt hij op Gods tijd en op Gods wijze genezen. Waarom? Omdat de werken Gods openbaar zou worden in zijn leven. Opdat het gezien en gehoord zou worden. Door al die mensen die hem als een blind geborene hadden gekend. Maar die nu mag spreken als een levende getuige van Gods vaderlijke goedheid en zorg in zijn leven. En hij zegt het ook zo eenvoudig. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. En hij mag God verheerlijkend spreken. Zo mag het alles zijn tot roem van de hemelse Vader, de schepper van hemel en aarde. En zijn Zoon die hij heeft gezonden. En nu gaan we naar vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Om het met mijn eigen woorden te zeggen, we weten nu in welk licht de voorzienigheid van God geplaatst is, niet waar? Met het oog op het onbevlekte en onbestraffelijke lam dat God voorgekend heeft van voor de grondlegging der wereld. Zo alleen hebben we het rechte zicht op de voorzienigheid Gods, die uit zijn vaderhanden het dierbaardse ons toegeschikt heeft. Wat we maar denken kunnen, God heeft zichzelf een lam en brandoffer voorzien, mijn zoon. En nu de vraag, en waarom moeten wij dat nou weten? En wat is het antwoord dan? Aangrijpend mooi. Je merkt als het ware hoe in het vorige het instrument als het ware is gestemd, zodat de zuiverste tonen kunnen worden voortgebracht en de meest schitterende melodieën gespeeld kunnen worden. En nu alles goed op elkaar is afgestemd, gemeend. Nu wij weten wat voorzienigheid Gods is, met de ogen gericht op het Lam, voorgekend van voor de grondlegging der wereld, nu gaan zij een lied zingen, dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. En een goed toevoorzicht, dat is een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Wat zijn dat toch rijke woorden. Waarom is het nou nodig dat we weten van die voorzienigheid van God. Dat we weten van dat lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Om in alle tegenspoed geduldig en in alle voorspoed dankbaar te zijn en een goed vertrouwen te hebben op onze trouwe God en Vader. Gemeente. Dan schieten woorden tekort. Op zulke momenten is het misschien goed om te zeggen, laten we maar eens stil zijn voor de Heer. En onszelf maar eens afvragen of wij ooit zo de voorzienigheid Gods hebben mogen bewonderen en aanbidden. Want dat is wat overblijft. Het staat er zo mooi in. Tegenspoed, geduldig, gemeente. Wat moet ons dat toch aanspreken? Maar ook als we voorspoed van de Heere krijgen. Om dan dankbaar te zijn. Die kinderlijke dankbaarheid te beoefenen. Zullen we er maar eens van gaan zingen? Van die goede tierenheid die God openbaart. Om eens even als het ware, nu de instrumenten afgestemd zijn, de melodie de gelegenheid krijgt om te weerklinken in het midden der gemeente voordat we verder gaan. Goede tierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart, zingen we Psalm 33, vers 11. Die dichter heeft het verstaan, gemeente. Stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij open. Eeuwig voor ons open. Als dat vertrouwen mag leven, dan zullen wij in zijn handeling nooit teleurgesteld worden. Hoe bitter soms de weg ook mogen zijn die God met ons gaat. De dichter van Psalm 138 die zingt: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. En dan komt het wonder: schenkt gij mij leven. Dat is nu bij tegenspoed geduldig zijn. Weet je welke bewijstekst hier aangevoerd wordt? dat Paulus zegt, wij roemen in de verdrukking. Dat is heel wat anders dan berusten in de doffe ellende die je overkomt. Roemen in de verdrukking, dat is groot en goed spreken van God. Ook dan wanneer wij te neergedrukt worden door de neerwaartse kracht. Wat kan het leven zwaar, loodzwaar zijn. Maar dan toch roemen in de verdrukking. De meest onbegrijpelijke dingen kunnen in ons leven plaatsvinden. En je kunt het maar niet klein krijgen. Laat staan dat je het zou kunnen begrijpen. Maar zodra we Gods vaderlijke hand erin mogen opmerken. Ook al krijgen we helemaal geen antwoord op de vraag die wij onszelf steeds stellen. Als we Gods vaderlijke hand erin mogen opmerken. Dan alleen kunnen we geduldig zijn in tegenspoed. Dat is precies het tegenovergestelde van die doffe, matte berusting. Dan mogen we in geduld en in lijdzaamheid het oordeel over de dingen die ons overkomen opschorten. Dan hoeven we het ook niet te weten. Dan is alles wat de Heere doet goed. Het is nu eenmaal zo dat wij niet altijd antwoord krijgen op de vragen die we aan de Heere of aan onszelf stellen. We kunnen vaak de dingen niet bezien. We kunnen vaak de zaken niet op de juiste waarde inschatten. Wat moeten we onze rekensommen veelal overmaken? Het is soms net zoals bij een examen dat je doet. Je denkt dat je het goed gemaakt hebt. En als je dan uiteindelijk het cijfer krijgt, dan blijkt het een dikke onvoldoende te zijn. En dan krijg je er soms later oog voor, dan denk je, het is toch goed geweest dat ik toen gezakt ben. Want toen moest ik me opnieuw in de stof verdiepen en toen bleek dat ik pas ging begrijpen waar de stof echt over handelde. En zo kan het in het geestelijk leven ook zijn, gemeente. Dat we de dingen wel eens moeten overrekenen in ons leven. Opdat we het mogen verstaan wat God er mee voor heeft in ons leven. En dan komen we erachter dat God, als het tenminste zo door Gods genade gezien mag worden, dat God in alles het rechte met ons voor heeft. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wat geeft dat een vreugde in de ziel als dat licht opgaat? Weten we daarvan? Om te zeggen wat God doet, dat is wel gedaan. Dat blijft de vreugd mijns levens. God plant wel doornen op mijn paan, maar strooit daar rozen nevens. Met smart paart God vaak rein genot, zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Hier wordt ook de indrukwekkende tekst genoemd van Job, Job 1. Job is op eenmaal zijn 10 kinderen kwijtgeraakt en zijn hele veestapel van alles berooid. En wat horen we uit de mond van deze man? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Een lofzang geboren op de ashoop van zijn leven. Hij beleeft dat met alles wat hij heeft en niet meer heeft. Job zou op dat moment het hardste gezongen hebben als we Psalm 42 vers 5 hadden gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God van mijn leven heb. Dat is nou dat goede toevoorzicht, dat goede vertrouwen op God waar het hier om gaat. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Ze gaan allemaal zingen, die mensen, die de voorzienigheid Gods mogen zien in het licht van het onbevlekt en onbestraffelijke lam, voorgekend van voor de grondlegging der wereld. De ene zanger na de andere dient zich aan. Begrijp je nu dat dat iets totaal anders is als het geharren waarover vragen als mag ik wel of niet inent, of mag ik wel of niet verzekeren, of mag ik wel of niet in het ziekenfonds, mag ik wel of niet met een vliegtuig reizen, mag ik wel of geen bloedtransfusie, mag ik wel of geen pijnstillers, mag ik wel of niet iets doen aan onvruchtbaarheid, mag ik wel of niet mijn weiland sproeien als het droog is. Je kunt al wat zaken verzinnen, gemeente. Daar spreken deze opstellers niet over. Omdat ze dat goede vertrouwen op hun hemelse Vader mogen hebben. En gemeente, dan gaat alles in samenspraak met de Heere. Dan hoef ik het ook niet meer aan een ander te vragen, weet je. God zal zelf mijn leidsman wezen leren hoe ik wandelen moet. Dat is de zaak. Wat is het ver mis ook wat dat betreft? Godsdienst zonder wezen. Andersom is het ook zo hoor. Er zijn ook mensen die verzekeren alles wat er te verzekeren is. Dacht je dat ze ooit erover gedacht hebben dat er een God is die zorgt voor zijn kinderen? Wat heeft God nou met mijn all-risk verzekering te maken? Dat maak ik toch zelf uit? Ik heb een nieuwe auto en nou, dat regel ik even. Dan wordt dus ons leven bepaald door de portemonnee en door de waarde van onze auto. Het is maar een voorbeeld. Maar zo werkt het niet als het goed is in ons leven, gemeente. Alle dingen. Dan is het kleine en het grote een zaak van de Heer. Je hebt mensen die zijn verzekerd van de wieg tot het graf. Je huis kan afbranden. De opstal is verzekerd, de inboedel is verzekerd, je bedrijf kan failliet gaan. We hebben wel gezorgd dat je er zelf niet minder van wordt. Je dure auto kan gestolen worden. Ze mogen ook je been nog amputeren van je, want dan strijk je ook nog 750.000 gulden op als je invalide wordt. Maar als de Heer nou onze ziel afeist, deze nacht. Net zoals de rijke dwaas, die had ook alles geregeld, weet je. Wat is dan je enige troost beiden in leven en sterven? Wat is dan je enige troost dat je vrouw en kinderen niks tekort komen? En dat je testament goed geregeld is? En dat de opvolging in je bedrijf in goede handen is? Dat je begrafenis perfect geregeld is? Terwijl je met de rijke dwaas zelf je ogen opslaat in de pijn. Is dat de werkelijkheid van ons bestaan? Gemeente, en dan nu met dit evangeliewoord geconfronteerd te worden. Als de grote levensverzekeraar Jezus Christus zijn polis open en bloot met u en jou en mijn naam erop voor ons neerlegt. Ondertekend met zijn bloed. En laten we nu onze eigen naam invullen. Want dat is wat God van ons vraagt. Niet dat een ander, maar dat ik weet van die enige troost. Beiden in leven en sterven. De polis van deze grote levensverzekeraar. Kant en klaar. Alles, maar dan ook alles is geregeld. Tot in details, weet u. De enige troost beide in leven en sterven. Dat is de inhoud van zijn polis. En hij heeft getekend. En nu is het een kwestie van bewilligen. Jan Cornelis de Groot. Dat zet ik erom. En jij. En nu. Gaan we verder met de ongedekte polis? Zeg, ik ben principieel tegen verzekeren, dus hier begin ik ook niet aan vanavond. Stuur je ook de Heer Jezus door omdat je tegen levensverzekering bent? Gemeente Zondag 10 leert ons dat onze zaken pas in orde zijn als we inderdaad met een gerust hart kunnen leven en sterven. En met het oog daarop nemen wij onze beslissingen. Voor Gods aangezicht, ook op ethisch en maatschappelijk terrein. Weet je wat de Bijbel dan zo prachtig zegt? Dat een ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd is. Dan kan het best zo zijn dat wij als kinderen van God anders over bepaalde dingen denken. De een zal zijn organen wel ter beschikking stellen als donor en de ander zal het niet doen. Maar zullen wij elkaar ons daarop veroordelen? Of mogen we deze dingen in Gods handen weten? Dit hebben we allemaal nodig. Dat we met lichaam en ziel voor rekening van het bloed van Christus liggen. En dan zal geen kwaad ons wedervaren. Dan zal bewijzen de dokter die klaar staat met een spuit om je dood te spuiten. Door de Heere net op tijd bij je bed worden weggehaald. Opdat al zijn schepselen in zijn hand zijn. Dat zij zich tegen zijn wil staten, nog roeren, nog bewegen kunnen. En dan gaan onze opstellers zo ver dat ze dat zeggen aan de hand van Spreuken 21. En daar staat: het hart van de koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Moet je voorstellen dat hier een koning genoemd wordt door Salomo. Salomo was een soeverein koning. Dat betekent dat hij geen verantwoording hoefde te leggen aan niemand dan aan God alleen. En nu schrijft deze Salomo, een soeverein vorst, deze woorden neer. Het hart van de koning is in de hand van de Heere als waterbeken. De koningen van vroeger, dat weet u, en die vorsten zijn er vandaag de dag nog in deze wereld, die doen met hun onderdanen wat ze willen. Als ze willen dat je dood gaat, ga je dood. En als ze willen dat je leeft, dan leef je. Maar hier wordt gezegd: het hart van de koning is in de hand van de Heer. Als waterbeker. Dus we hebben deze tekst te lezen in het licht van toen. Wat een koning kon doen. Dus met andere woorden, God bepaalt de loop van de waterbeken. Hij heeft wel eens gezien, die waterbeekjes, die stromen vanuit de bergen. Die hebben altijd een vaste loop. Omdat ze altijd het diepste punt zoeken. En God laat ze naar links gaan. Of God laat ze naar rechts gaan. Of God laat ze ophouden. Dat kan ook. Hij is almachtig. Nou, zo hebben wij op Gods voorzienigheid te zien. Het is alles in zijn handen. Hij neigt de harten als waterbeken, want niet alleen van de koning, maar ook van de broeders bijvoorbeeld, die benoemd zijn tot het ambt van ouderling. Zalig broeders, als je in zijn handen mag weten, als leem in de handen van de grote pottenbakker. En terwijl zijn handen je kneden. Want zo doet hij dat. En dat vat maakt tot zijn eer. zeg je het uit de grond van je hart. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbijderen, door zijn hand zich laten leiden. En dan komt het. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig, steeds maar weer, op zijn goedheid hopen. En dan gaan we roemen in de verdrukking. O Salem, roem de Heere der Heren. Wil uw God, o Sion, eren. Dat is nou de bedoeling en de uitwerking van de voorzienigheid van God. Omwille van het onbevlekte en onbestraffelijke lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Amen. Laat ons danken en bidden. Heer, u weet wat dit voor ons heeft betekend. Wat een genade dat u ons wilde wijzen op het lam als het gaat over uw voorzienigheid. Dan bent u die bewogen God, die ons van alles wil voorzien, omwille van dat ene offer, door uw eigen zoon gebracht. U gaf uw enige, die u lief heeft, de Heer Jezus Christus. O, wat een wonder. Heere, geef dat deze woorden nog mogen natrillen in onze ziel. En dat we er in verwondering over mogen nadenken. Aan de andere kant is ook de diepe ernst van dit woord tot ons gekomen. De enige levensverzekering waarop we voor tijd en eeuwigheid mogen hopen is ons uitgereikt, ondertekend met het bloed van uw lieve zoon. In de eeuwigheid zal openbaar komen wat de uitkomst daarvan zal zijn. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 147, het eerste en het zesde vers, 1 en 6 van Psalm 147. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.